Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag komen Europese regeringsleiders in Brussel bij elkaar om te praten over steun aan Oekraïne. Eensgezindheid is cruciaal, want een verdeeld Europa speelt Poetin in de kaart, vertelt diplomatiek redacteur Michel Kerres. Maar één land ligt dwars. Michel, jij bent in Brussel en het is een belangrijke dag voor Europa en voor Oekraïne, hè?
Ja, dat klopt. In Brussel komen de Europese regeringsleiders bijeen voor een tweedaagse top. En er staan belangrijke beslissingen op stapel over de steun van de Europese Unie aan Oekraïne. En dat is natuurlijk uitermate belangrijk dat daar beslissingen over worden genomen. Want de strijd in Oekraïne is natuurlijk nog steeds in volle gang. Oekraïne is dit voorjaar aan een offensief begonnen. Maar het lukt het land maar niet om door de Russische linies echt duidelijk door te stoten. Er wordt wel een beetje terreinwinst geboekt, maar er zijn voortdurend beschietingen. En eigenlijk zit de zaak een beetje vast. Onlangs bijvoorbeeld rond de stad Avdiivka waren hevige vuurgevechten bij een kolencentrale nog. Rusland wordt ook steeds agressiever in de aanval als het gaat om burgerdoelen. Zo is Kiev deze week bestookt met kruisraketten.
In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 50 mensen gewond geraakt door een Russische luchtaanval met raketten. 13 van hen moesten naar het ziekenhuis.
En was er vorige week een grote droneaanval op de stad voor het eerst in lange tijd.
Let's take you to Ukraine, where officials say Russia has launched the largest drone attack on Kyiv since Moscow's full-scale invasion began.
Dus je voelt aan alle kanten dat Oekraïne nu echt steun nodig heeft, dat het land toch een beetje in het nauw zit. En een groot deel van de Europese Unie wil steun leveren en wil die steun ook structureel leveren voor de komende jaren. Maar niet alle lidstaten zijn het daarover eens.
Ja, er staat nogal wat op het spel, zou je kunnen zeggen. Wat is nou het belangrijkste punt dat wordt besproken tijdens deze EU-top?
Nou ja, het krachtigste instrument wat de Europese Unie ter beschikking heeft überhaupt om Oekraïne te steunen, is door het land een volwaardig lidmaatschap van de Unie in het vooruitzicht te stellen. Dat geldt voor Oekraïne en dat geldt ook voor Moldavië, het kleine buurland van Oekraïne, wat zich ook bedreigd weet door Rusland en op den duur ook zelfs voor Georgië. Dat al sinds 2008 met Rusland aan de stok heeft. Nou, Oekraïne en Moldavië hebben het afgelopen jaar een soort van voorexamen afgelegd om te bewijzen dat ze eigenlijk wel in staat zouden zijn om serieuze toetredingsonderhandelingen met de EU te beginnen en die ook tot een goed einde te brengen. En de commissie heeft dat examen beoordeeld, de Europese Commissie, en gezegd ja, zij zijn eigenlijk nu zover dat ze in staat zijn om serieuze onderhandelingen te voeren, dat we dat ook nu kunnen beginnen.
Today is a historic day, because today the Commission recommends that the Council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova.
Dus regeringsleiders, geef alsjeblieft groen licht voor het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië. En dan kunnen die onderhandelingen starten. En dan moet je denken dat dat zeker nog 5 tot 10 jaar gaat duren voordat ze lid worden. Maar het zou natuurlijk een enorme ondersteuning zijn, een enorme boost zijn voor die twee landen om nu zeg maar zo dicht naar de Unie toe te komen.
Ja, dat is denk ik wel begrijpelijk, zeker vanuit het perspectief van die twee landen gezien. Tegelijkertijd, ik kan me ook voorstellen dat dit binnen Europa ook wel wat debat oplevert. Ik bedoel, je breidt je invloedssfeer toch ook weer verder uit richting die kwaaie buur, richting Rusland.
Er is natuurlijk van begin af aan wel debat geweest over de vraag of je door heel veel steun te geven aan Oekraïne met wapens, met geld, met de opvang van vluchtelingen, of je daarmee Rusland provoceert. Maar dat debat is eigenlijk voor veel landen een gepasseerd station. Men heeft gewoon gezegd of we provoceren of niet. Het steunen van Oekraïne is zo belangrijk dat we dat kleine risico nemen. En het is eigenlijk vanuit Oekraïns perspectief een heel belangrijk besluit. Het zou heel demoraliserend zijn, zegt Oekraïne, als dit besluit niet nu wordt genomen. Minister van Buitenlandse Zaken Kuleba van Oekraïne noemde het zelfs de moeder aller besluiten.
Ja, dus de deur openzetten voor toetreding tot de Unie is het krachtigste middel wat Europa in kan zetten. Jij zei in het begin ook al dat er ook over andere manieren van steun nagedacht wordt aan Oekraïne. Kan je daar eens wat over vertellen?
Ja, er ligt een groot financieel pakket op tafel voor Oekraïne. Oekraïne wordt al, het afgelopen jaar al gesteund met geld, wat dan gewoon bedoeld is om de Oekraïnse staat te laten functioneren. Dus begrotingssteun. Dus denk aan het salarissen voor onderwijzers en de tram die moet blijven rijden. En dat hebben ze, afgelopen jaar hebben ze dat voor 1 jaar gedaan. En nu hebben ze bedacht, we willen dat eigenlijk liefst voor 4 jaar vooruit beslissen en vastleggen. Zodat die steun duurzaam is en dat Oekraïne de komende jaren verlost is van dit probleem. Dat gaat om een totaalpakket van 50 miljard over 4 jaar. Dat is 17 miljard schenking en 33 miljard in lening. En het grote probleem is, dit is nu verpakt als een uitbreiding, een tussentijdse uitbreiding van de Europese begroting. Dat is een meerjarenbegroting. Een besluit daarover moet per unanimiteit worden genomen. Dus alle lidstaten moeten het daarover eens zijn.
Ja, en waarom is er dan zoveel discussie? Ik bedoel, het is toch evident dat Oekraïne dat geld nodig heeft, zou je zeggen?
Ja, verreweg de meeste landen zien die steun ook wel zitten. Er is eigenlijk een consensus onder 26 van de 27. Alleen Viktor Orbán van Hongarije ligt dwars.
Ja, Viktor Orbán, dat is een naam die we al vaker besproken hebben als grote dwarsligger in Europa, ook in de Vandaag-podcast. Welke rol speelt hij nu tijdens die onderhandelingen over steun voor Oekraïne?
Ja, nou, hij maakt gebruik van een recht wat alle lidstaten hebben, namelijk een vetorecht bij grote beslissingen. Er zijn een heel groot aantal belangrijke besluiten in de Europese Unie die moeten bij unanimiteit genomen worden. Dat wil zeggen dat ze alle 27 lidstaten het ermee eens moeten zijn. Als één land nee zegt, gaat het feest niet door. En wat Orbán al een hele tijd doet, is dat hij dreigt om, als het gaat over die twee belangrijke steunmaatregelen voor Oekraïne, dus het lidmaatschap, dus de onderhandelingen voor de toetreding openen en het financiële pakket, dat hij zegt van, ik wil dat van tafel hebben, met mij is daar niet over te praten.
En wat is zijn belang dan? Waarom doet hij dat?
Nou ja, hij heeft een groot aantal bezwaren tegen die steun. Kijk, formeel zegt Hongarije dat het Oekraïnse offensief, waar ik het net over had, te weinig heeft opgeleverd. En dat er dus een hele lange oorlog dreigt. En als de EU Oekraïne jarenlang steunt, dat uiteindelijk zal leiden tot een verzwakking van de Unie. Ja, het alternatief zou wat hem betreft vredesonderhandelingen zijn. Maar ja, dat is een beetje raar om daar nu over te praten, want die zijn ver uit zicht. Want nog Oekraïne, nog Rusland wil onderhandelen op dit moment. Dus dat heeft eigenlijk geen zin om daarover te praten. Bovendien, hij is een autoritaire leider in Europa en hij schurkt altijd heel graag tegen Poetin aan. Hij heeft hem pas nog een keer de hand gedrukt. Dus als hij Poetin kan helpen, dan zal hij dat ook niet nalaten. En daarbij komt dan ook nog een keer dat hij zich zeg maar ook politiek nog wel een beetje thuis voelt bij Poetin. Omdat Hongarije als EU-lid weliswaar formeel een democratie is, maar dat Orbán, die al jaren aan de macht is, die democratie systematisch uitholt. Dus dan moet je eraan denken dat de media en de rechtspraak niet meer echt onafhankelijk zijn. Dat de academische vrijheid in Hongarije in het geding is. Dat die slecht omgaat met asielzoekers. Allemaal dat soort zaken. En dat terwijl natuurlijk uiteraard democratie een van de steunpilaren van de Europese Unie is.
Ja, dat is echt een dwarsligger van formaat. En hij heeft dus dankzij dat veto wel de sleutel in handen om zeg maar dit in unanimiteit met elkaar af te kunnen spreken.
Ja.
Wat doet Europa nou om hem toch mee te krijgen? Proberen ze dat?
Nou, Europa doet eigenlijk twee dingen. De regeringsleiders hebben heel veel aandacht aan hem besteed. En dus heel veel verschillende leiders hebben hem gebeld. De voorzitter van de Europese Raad, dus de man die dus die top ook voorzit, Jean-Michel, die is naar hem toegevlogen om dit met hem te bespreken. Veel leiders hebben hem gebeld in de afgelopen weken. En de Franse president heeft hem uitgenodigd voor een dinertje in Parijs om te proberen hem te overreden om dat verzet te laten varen. En dat is, voor zover we weten, tot op dit moment niet gelukt. En daarnaast speelt geld een rol. We hebben het er net over gehad, hoe Orbán de Hongaarse democratie uitholt. Nou, daar heeft hij straf voor gekregen van Brussel. En die straf houdt in dat geld dat hem eigenlijk toekomt, bevroren is. Dus hij moet, zeg maar, democratische stappen zetten om de democratie te verbeteren. En dan kan hij weer in aanmerking komen voor dat geld. Nou, nu is het zo dat in totaal gaat dat om 30 miljard. Maar de commissie staan nu op het punt om 10 miljard daarvan vrij te geven. Omdat Orbán aan een aantal eisen heeft voldaan. Dus dat besluit hangt nu in de lucht. En het zou natuurlijk enorm helpen, denkt men, om Orbán positief te stemmen als dat geld nu een deze dagen een keertje loskomt. Maar dat is natuurlijk een hele precaire kwestie geworden, omdat natuurlijk niemand wil dat Orbán zichtbaar wordt omgekocht, of niemand wil gechanteerd worden door Orbán. Dus zo'n koehandel doen, geld in ruil voor instemming met de maatregelen voor Oekraïne. In de tussentijd heb ik het Europese parlement daar uitdrukkelijk tegen gewaarschuwd. En Hongarije zelf heeft dat ook op de spits gedreven door zelf te zeggen, dit zijn verschillende dossiers. Maar in het verleden heeft Orbán wel vaker zijn veto ingezet in één dossier om dan elders concessies los te krijgen. En wat de zaak nou spannend maakt, is dat heel veel ervaren diplomaten in Brussel de afgelopen weken gedacht hebben van oké, vroeg of laat komt er wel tot zo'n transactie en dan is er een manier, of dan zien we een manier waarop we Orbán alsnog over de streep kunnen trekken. En het vreemde is nu dat zelfs die ervaren mensen dat op dit moment, het is nu woensdagmiddag terwijl we dit opnemen, nog niet zien. Dus iedereen gaat morgen die vergadering in en dan zal de vraag zijn, beste Viktor Orbán, wat wil je nou precies?
Dit gaat allemaal over Oekraïne. Hoe reageert dat land nou zelf op bijvoorbeeld zo'n opstelling van Orbán, van Hongarije?
Nou ja, het grappige was dat Zelensky was afgelopen weekend in Argentinië bij de nieuwe president, Javier Milei. En daar kwam hij toevallig naast Viktor Orbán op het podium te staan. En ze hebben elkaar heel kort gesproken. Ik geloof maar 20 seconden. Het ging natuurlijk hierover. Wat daar precies gezegd is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat Oekraïne eigenlijk al weken erop hamert dat zowel de toetreding als het geld heel noodzakelijk zijn. En dat als je die besluiten nu niet neemt, dat een enorme domper voor Oekraïne zou zijn en het land ook echt in moeilijkheden zou brengen.
De opstelling van Europa is natuurlijk van groot belang voor Oekraïne als naaste buur. Maar nadat hij bij Milei was, is Zelensky volgens mij ook doorgevlogen naar Washington, ook om te pleiten voor steun. Hoe zit dat?
Ja, kijk, dat gaat over 60 miljard aan steun. Die wordt geblokkeerd door hoofdzakelijk de Republikeinen natuurlijk in het congres. En die Republikeinen zijn een beetje tegen Oekraïnse steun, maar die zijn vooral tegen Biden. Dus die doen er alles aan om Biden dwars te zitten op dit moment. En de vraag is dus of er nog een manier gevonden kan worden door het Witte Huis om die steun alsnog los te krijgen.
Dus Zelensky die wordt eigenlijk ineens aan twee kanten geconfronteerd met partners waar hij tot nu toe juist heel erg op leunde, die ineens wat aan twijfelen zijn.
Ja, dat klopt. Hij vecht eigenlijk voor steun aan twee fronten. En hij hamert er ook op dat mocht die steun wegvallen, geheel of gedeeltelijk, dat natuurlijk een enorme morele klap voor Oekraïne, een land in oorlog, zou zijn. En het is natuurlijk altijd zo dat als je steun wegtrekt van Oekraïne, dat je daarmee Poetin in de kaart speelt. Poetin spint er uitdrukkelijk garen bij als de steun uit het Westen afbrokkelt. Als de eensgezindheid eraan gaat, als er voortdurend discussies zijn in die samenlevingen in de Verenigde Staten of tussen verschillende Europese landen onderling. En dat is eigenlijk een beetje ook waar Poetin op hoopt, dat het democratische Westen het niet zo lang kan volhouden als hij zelf, die zijn land als een autoritaire leider runt, tijdens in zijn voordeel. En die democratieën hebben het moeilijk om heel lang zoiets vol te houden. En hij speculeert daarop, dus ook daarom is het heel belangrijk dat die steun over hem blijft.
Ja, het cynische spel van de dictator tegenover de democratieën. Als we dat nog eens even op die Europese top leggen, die vandaag is begonnen. Wat verwacht jij nou dat er uit gaat komen? Ik bedoel, is er een kans dat er helemaal geen geld wordt vrijgemaakt voor Oekraïne?
Nee, ik denk dat de steun voor Oekraïne op een of andere manier door zal gaan. Maar misschien dan niet volgens dit vierjarenplan wat nu op tafel ligt. Je kunt je voorstellen dat je steun regelt voor een kortere termijn. En misschien nog iets aan die bedragen doet. Een soort noodoplossing zou natuurlijk zijn om met 26 landen buiten de EU om een apart nieuw fonds voor Oekraïne in te richten. En dan gewoon op die manier Orbán definitief buitenspel te zetten. Het probleem daarvan is natuurlijk wel dat je daarmee precies dat doet wat Poetin wil. Namelijk je doorbreekt de eenheid van Europa op een heel belangrijk moment. In de ogen van veel Europese landen zou dat een afgang zijn. En dat ligt eigenlijk wel nog extra gevoelig, omdat er ook op twee andere punten van steun voor Oekraïne al moeilijkheden zijn ontstaan. De Europese Unie financiert ook wapens voor Oekraïne. En dat willen ze ook graag op een termijn van 4 jaar vastleggen. Nou ja, daar is grote discussie over ontstaan. En wat ook een beetje beschamend is, eigenlijk de Unie had beloofd om voor maart dit jaar 1 miljoen granaten, 155 mm granaten te leveren aan Oekraïne. Daar is enorme behoefte aan op het moment. En het ziet er naar uit dat de hele EU niet veel verder komt dan 350.000. Dus er zijn al twee punten waar al veel discussie over is. En als deze erbij zouden komen, zou men dat toch echt wel als een beschamende optreden van de Europese Unie zien.
Ja, dus het wordt om meerdere redenen heel spannend de komende tijd in Brussel. Wanneer weten Zelensky en Oekraïne nou of ze die steun kunnen krijgen? Wanneer is de deadline voor dit pakket?
De regeringsleiders hopen dit op deze top af te ronden. En het zal waarschijnlijk nachtwerk worden. Het zou kunnen dat het ook nog doorgaat tot in het weekend. Want zoals één hoge EU-ambtenaar deze week zei, het gaat per slotrekening over veel geld en over geschiedenis. Dus het kan heel lang duren.
Dankjewel, Michel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Suzanne Yücel en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.